bij de podcast van de Nieuwe Tijd. Op 3 november 2025 ging in de studio de 49ste maandagavond door. En wat begon als een hele gewone maandagavond, een hele door de weekse maandagavond, veranderde al snel in de woorden van Freek, de raarste maandagavond ooit. Want halverwege het maandagavondprogramma veranderde de avond in een live surprise boekfeest, boekpresentatiefeest van het nieuwe boek van Suus, De Lijst van Mijn Leven. Dat was voor iedereen een verrassing, echt iedereen die er was, alleen Freek en Alice, die waren op de hoogte. Voor de rest wist helemaal niemand dat het die avond een boekpresentatie zou zijn. Zelfs Suus, die het boek tenslotte heeft geschreven, was ook helemaal niet op de hoogte. Die verrassing hoor je bij het publiek en ook bij Suus en Freek en Alice tijdens deze hele bijzondere maandagavondopname, die trouwens ook nog eens wordt opgeleukt door de Hopfrog fanfare, die er echt wel een hele feestelijke draai aan hebben gegeven. Dat hoor je zelfs al in het ongelooflijke applaus. Dat komt na deze woorden van Alice. Veel plezier.
Lieve mensen allemaal, welkom bij de boekpresentatie van het tweede boek van Suzanne Grotenhuis, De Lijst van Mijn Leven. Dank jullie wel. Ja, superleuk dat jullie allemaal de uitnodiging hebben gekregen en gekomen zijn. Suus had echt heel specifiek om jullie gevraagd. Allee, ik was net aan het kijken en ik denk, ze wou het echt heel graag met jullie vieren. Met jullie, met haar uitgever die er ook is, met Alex, haar man, die er ook is. En voilà, en jullie zijn hier allemaal fantastisch. Jullie leken mij ook echt al het soort mensen dat als ze een uitnodiging krijgen, dan ook echt komen. Zo ben ik zelf ook. Als ik een uitnodiging krijg, dan ga ik. Ook als het de comeback show van Mark Vertongen is, echt waar, ben ik naartoe geweest. Ook als ik 3 uur moet reizen om dan ergens een half uurtje te kunnen zijn en dan 3 uur terug te reizen, kom ik ook. Echt waar, voilà. En jullie zijn hier ook. Ongelooflijk. Bedankt, Suus. Is blij. Wij ook. Jullie wachten natuurlijk op het moment dat Suus straks een stukje tekst gaat voorlezen uit haar nieuwe boek. Dat gaat ze doen. Ze heeft heel lang getwijfeld over welk fragment het gaat worden. Ik ben benieuwd. Maar eerst gaan Freek en ik iets zeggen over waarom jullie het boek moeten kopen en lezen. Zo gaat dat meestal op een boekpresentatie. En dan is het aan Suus zelf. Voilà. Dat is het verloop. Veel plezier en nog eens bedankt om op onze uitnodiging in te gaan.
Suus vertelde vorige maandagavond dat zij ooit een surprise party had georganiseerd voor haar zus. En dat die zus zo was geschrokken van al die mensen die zich in haar huis heel goed hadden verstopt, dat ze bijna een hartaanval had gekregen toen al die mensen in één keer tevoorschijn sprongen en in haar broek had geplast. Als ze de rest van de avond met een beplaste broek moest doorbrengen. En toen Suus even later aan mij en Alice vertelde dat ze dit jaar dat ze geen boekpresentatie ging organiseren voor haar tweede boek, hè, De Lijst van Mijn Leven, die op 18 november uitkomt, bedachten Alice en ik dat het misschien leuk was om voor Suus een surprise boekpresentatie te organiseren. Niet om haar een hartaanval te bezorgen, maar integendeel juist om haar hart te verwarmen. Ze heeft in haar drukke agenda echt geen tijd voor nog een extra feest dat ze dan zelf moet organiseren. Maar tegelijkertijd is het wel echt belangrijk om bij mijlpalen stil te staan. En een boek publiceren, ook als je het in 2 manische weken hebt geschreven, is een mijlpaal. En daarbij, de plek en de omstandigheden zijn perfect ervoor. Jullie zitten allemaal al in de zaal en Suus weet dat. Dus ze zal zich niet in één keer rot schrikken als jullie in één keer allemaal hier zitten. Het thema van deze maandagavondseizoen is feest. Dus een surprise party past er eigenlijk heel goed bij. En misschien wel het belangrijkste voor het slagen van deze surprise act. Suus is er zelf ook al. Dat betekent dat ze niet met een ingewikkeld excuus ergens naartoe hoeft te worden gelokt. Wat voor iemand die alles zo onder controle probeert te houden als Suus, sowieso mislukt was geweest. Wat gaan we daar dan doen? En kan het ook op een andere dag? Ja, moet het eigenlijk wel? Ik zeg het met alle liefde, Suus, maar ik ben wel eens getuige geweest van het feit dat Alex, haar man, haar eens probeerde te verrassen op haar verjaardag. Vind je het nu al gênant, Suus? Oké, er komt nog wel meer. Suus heeft overigens ook op mijn huwelijk een speech gegeven die voor driekwart ging over haar eigen huwelijk. En hoe leuk dat was. Maar dit is, ja. Dus Alex, we zaten toen op Theater aan Zee in Oostende en Suus zou aan het eind van die week zouden jarig zijn. En haar man had dan het idee, zijn idee van een verrassing was, dat hij ging zeggen, dat hij had gezegd, ik kom niet naar Oostende voor je verjaardag. En dan had hij gepland als verrassing dat hij toch zou komen. En dus mensen die Suus kennen weten dat zij de karaktereigenschap heeft, om het even neutraal te verwoorden. Dat als zij het niet eens is met iets, dat ze dan dat niet los kan laten, maar net zo lang kan blijven door en door en door praten, vragen, etteren. En opnieuw tot ze uiteindelijk haar zin krijgt. En daarbij is het belangrijk om te vermelden dat Suus het nooit zal zien als haar eigen zin krijgen, maar als gewoon gezamenlijk in harmonie de beste, eigenlijk de enige oplossing te komen, hè? Namelijk de haren.
Even tussendoor, als ik hier nu naast sta, is het eigenlijk gewoon als
voorstelling. Ja. In ieder geval had ze daar, ja, goed, ik ga even door als je het goed vindt, ja? Oké. Jij mag straks. In ieder geval had ze na 4 dagen urenlang en moeizame telefoon- en appgesprekken Alex zo in de hoek gedreven dat uiteindelijk zei, oké, Suus, ik kom gewoon naar Oostende. Ik was al lang van plan om te komen, maar het was bedoeld als een verrassing. Wanneer zij enigszins beteuterd moest zeggen, ik wist toch niet dat je een verrassing ging organiseren? Wat volgens mij de kern is van een verrassing. Dus daarom ben ik heel blij dat Suus hier gewoon al is, zodat wij niet haarheen hoeven te hebben lokken, waar ze dan heel erg had op verheugd op iets en in had gesteld, wat ze dan weer had moeten veranderd worden. Even tussendoor, ik ben 1 keer op een surprise party geweest, als gast bedoel ik, en het was een surprise huwelijk. Dat bestaat. Dat bestond nog niet, maar toen, die dag, bestond het. Dat was een surprise huwelijk. De vrouw van het koppel had namelijk al een aantal jaar gevraagd aan die man, gaan we nou eens trouwen? En die man had steeds gezegd, nee. En toen bedacht dat hij haar ging verrassen met een surprise huwelijk. Hij had haar hele familie laten overkomen uit Indonesië. Ze had allemaal Indonesische familie. Hij had stiekem laten overkomen. Hij had haar zussen gevraagd om een jurk uit te zoeken. En hij had een theaterzaal afgehuurd en had daar mee naartoe genomen. En hij had gezegd, we gaan naar een experimentele theatergroep kijken uit Zuid-Amerika. En iedereen moet een masker op. Dus zij zat toen op een gegeven moment tussen allemaal gemaskerde mensen. En dat waren dan haar vrienden en haar familieleden. Maar die kent ze niet. En de gemaskerde toneelspelers die begonnen aan een experimenteel Zuid-Amerikaanse meme-stuk. Van die vrienden van die mannen allemaal, die allemaal acteurs waren. Dus een beetje de natte droom, denk ik, van elke acteur om dan gewoon een Zuid-Amerikaans experimenteel meme-stuk te mogen spelen. En dat stuk werd na zo'n 20 minuten experimentele Zuid-Amerikaanse meme. Gaat het licht uit? Werd hij onderbroken door een filmpje waarin zij aan hem vroeg, wanneer gaan we nou eindelijk eens trouwen? En toen gingen al die maskers af en zag ze al haar vrienden en familieleden om zich heen. Ze kreeg toen een half uur de tijd om haar jurk aan te doen en toen was ze dus op haar eigen huwelijk. Tijdens de voltrekking van de plechtigheid antwoordde ze op de vraag, neem jij hem tot je wettige echtgenoot? Met een hartgrondig, gemeend en nog steeds enigszins verdwaasd, je bent echt een klootzak jij. Maar ja, we gaan trouwen. Ja. Dit is gelukkig voor Suus en voor jullie geen surprise huwelijk. Dit is een surprise boekvoorstelling van het tweede boek van Suus. Zijn er mensen die het eerste boek gelezen hebben van Suus? Ja, goed zo. Ik heb het tweede boek ook al gelezen. En dat is echt heel goed, vind ik. En het jaloersmakende voor mij, die ook al toch best wel een groot deel van zijn leven aan het schrijven is, is niet alleen dat ze dus weer een heel mooi boek heeft geschreven, maar ook hoe ze dit boek geschreven heeft. Alleen al bij deze tekst ben ik 4 keer opnieuw begonnen en dan zit ik weer te kauwen op een zin en ga ik nog even een koffietje zetten en nog 1 zinnetje en even laten liggen en dan teruglezen, potje schaken, even naar buiten toe, even een winkeltje, et cetera. Maar Suus, die ging dus zitten. Afgelopen zomervakantie deed haar oortjes in en zei, oké, jongens, even niet storen. En En ze keek pas op toen haar hele boek klaar was. Zo schrijft Suus in één hele geut. Ook als ze haar voorstellingen maakt, schrijft ze niet steeds een iets betere versie. Zo 2, 3, 4. Maar als er iets niet klopt, begint ze dus gewoon letterlijk helemaal opnieuw met schrijven. Om dan na 3 uur op te kijken, ja, dit is een nieuwe versie. Herschrijven is bij haar dus echt vaak letterlijk het opnieuw schrijven. Ze schrijft een beetje zoals, alsof ze je een beetje excited opbelt, omdat ze net iets heel groots of belangrijks heeft meegemaakt. En dat ze nu in één keer even echt helemaal van A tot Z aan jou wil vertellen. Ik vind dat je dat ook leest in haar boeken. Ik verwachtte eigenlijk dat er aan het eind van de boek zou staan, nou ja, anyway, genoeg over mij. Hoe gaat het met jou? Of ja, wacht, shit, Freek, ik moet nu even ophangen, want ik zit bij de spreekkamer van de dokter of in de rij van de kassa. Maar ik ga nu ophangen, maar ik wil echt wel weten, maar daar bellen we later ook een keertje over. Hè? We spreken elkaar snel, oké. Het boek voelt echt als een goede vriend die je eerlijk en zonder schroom even vertelt over wat er aan de hand is in haar leven. En als iemand die al meer dan 20 jaar hele goede vrienden met Suus is, kan ik me heel goed voorstellen dat heel veel mensen daar gelukkig van gaan worden. Ik word dat zelf ook al 20 jaar. Het boek zelf is ook bijzonder. Het gaat over een liefdesgeschiedenis waarin ongemerkt en ongewild een ongelijkwaardigheid is geslopen in de zorgtaken. Zoals er natuurlijk nog steeds heel vaak gebeurt in onze maatschappij. En Suus heeft in het boek daarvoor een oplossing. En die bestaat uit een hele uitgebreide Excel-lijst waarin ze heeft geprobeerd om alle zaken die moeten gebeuren om het huishouden draaiende te houden op te lijsten. Inclusief een wegingsfactor van hoe belastend die taak is, waardoor je uiteindelijk op zo'n manier rationeel alle taken kan verdelen dat je er beide gelukkig van wordt. 86 punten zijn er uiteindelijk mee te verdelen in totaal. Die lijst, ik heb die lijst ook al bekeken, geeft overigens ook een heel grappig inkijkje in het huishouden van Suus en Alex. Het gaat dus echt over hun huishouden. Zo staat er bijvoorbeeld als een van de taken checken of het internetabonnement nog past. Blijkbaar een taakje bij hun, wat ik sinds de introductie van het Unlimited abonnement niet meer heb gedaan. Maar bijvoorbeeld staan de dingen in het huis die loszitten, die eigenlijk vast moeten zitten, weer vastmaken. En dingen die vastzitten in huis, die los moeten zitten, weer losmaken. Zijn allemaal nogal ongespecificeerd in als onderhoud huis. Wat voor mij, als iemand die graag klust, toch een beetje hetzelfde voelt alsof je de was doen, ophangen, opvouwen, het kopen van nieuwe kleren, zorgen dat iedereen schone sportkleren heeft, op de juiste momenten onder het kopje onderhoud kleding zou staan. Maar dat zegt dan misschien weer iets over mijn huis. En als iemand die houdt van Excel, die heel zijn leven het liefst in overzichtelijke lijstjes zou gieten, heb ik erg genoten van het boek. En ik zie voor mezelf eigenlijk maar één gevaar van de oplossing die Suus aandraagt om tot gelijkwaardigheid te komen. Ik ben namelijk behept met hetzelfde DNA als mijn 3-jarig zoontje. En mijn zoontje zegt bij alles wat hij tegenkomt, ik wil het zelf doen. Ik schreeuw dat gelukkig niet zoals hij dat doet de hele tijd. Maar toch heb ik heel mijn leven last van dat ik wil het zelf doen virus. Ik kocht in mijn puberteit bijvoorbeeld, dat is ook echt waar, kocht ik nooit kleren omdat ik dacht, kleren zijn gewoon lappen stof. Hè? Die kan ik ook gewoon kopen en dan maak ik er even zelf een kleren van. Ja, ik had weinig vrienden in de puberteit. ik wil het liefst eigenlijk alles zelf doen. En ik snap de mensen die dat niet hebben, ook snap ik ook niet zo goed. Waarom je dingen door andere mensen wil laten doen. Je hoort wel eens hele succesvolle voetballers, vooral voetballers, zeggen, oh, ik moet echt even mijn vrouw bedanken, want zij regelt alles voor mij. Als zij er niet was, zou ik echt in een leeg huis zitten en elke dag pizza eten. Wat ik echt iets geks vind, dat je dat durft te bekennen. Ha, 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 ik ben totaal niet volwassen. Ha, ha, ha. Ik bedoel, als het zo is, dat kan, hè. Maar hoe kan het zijn dat je dat dan trots in de media roept alsof het een verdienste is van jezelf? De vriend van mijn schoonmoeder gaat er bijvoorbeeld ook prat op dat hij niet kan koken. Hij heeft het nog nooit gedaan, zegt hij. Dus als mijn schoonmoeder er niet is, eet hij een boterham. Ik snap niet dat je kunt zeggen, ik kan niet koken, en dat je daar dan vervolgens ook genoegen meeneemt. Er zijn letterlijk boeken volgeschreven met als titel, met vrij precieze instructies. Er zijn waarschijnlijk al 50 boeken alleen al met als titel kookboek voor mannen die zeggen dat ze niet kunnen koken. Van 20 door Jamie Oliver geschreven. Nee, als iemand die houdt van lijstjes en nogal competitief is, was mijn eerste neiging bij het zien van die lijst, ik zal ze eens wat laten zien. 86-0 gaat het worden. Wie zegt dat je niet en het huishouden kan doen en de kinderen en de boodschappen en het werk en nog sporten. Anderen kunnen het toch ook. Fuck zelfzorg, alles lekker zelf doen. Dat was mijn eerste reactie op het zien van die lijst. Alles zelf doen. En ik schrok zo van die competitiviteit die ik voelde bij het lezen van het boek, dat ik dacht, alles in je eentje willen doen is waarschijnlijk even schadelijk als je aan alles willen onttrekken. Dat wist Suus natuurlijk ook en dat is misschien ook wel de reden dat ze dat boek is gaan schrijven om dat gesprek over gelijkwaardigheid op gang te brengen. Ik ben in ieder geval heel blij dat het boek er is. Ik ben heel trots dat ik Suus mijn vriend mag noemen. Ik kijk uit naar alle komende 80 boeken die je hopelijk nog gaat schrijven. En rest me nog één ding te zeggen. Ik begon te zeggen met dat alles er voor een ideale boekvoorstelling is. Jullie, Suus, de uitgevers zijn er. Het enige wat er niet is op deze surprise boekvoorstelling is dus dat boek. Dat komt door 18 november uit. Maar we kunnen wel vanavond allemaal, je kunt het nu al kopen en bestellen. En wat ik ook heb gedaan, ik heb kaartjes meegenomen, waardoor Suus wel alvast je nog niet bestelde boek kan signeren. En die kan je dan thuis, als je het boek dan krijgt, in je boek steken.
Hierna is het aan Suus. Maar ik ga ook eerst nog iets zeggen. Lieve Suus, ik moet iets bekennen. Ik heb je boek al gelezen en ik heb je daar helemaal niks over verteld. Omdat dit dus allemaal een verrassing was. Suus heeft niet aan Freek en mezelf gevraagd om iets te zeggen. Dat hebben we zelf besloten. Sorry, Suus, als jij liever andere mensen had uitgenodigd om iets te zeggen. Ja. Maar omdat het natuurlijk raar is om iets te zeggen op een boekpresentatie van een boek dat je nog niet gelezen hebt, stuurde Freek het mij vorige week stiekem al door. En las ik het vorige week in de nacht van zondag op maandag. Want dat kan. Je kan de boeken van Suus op één nacht lezen. Of op een lange treinrit. Als je bijvoorbeeld uitgenodigd wordt voor een feest aan de andere kant van het land en je beslist om te gaan. En dat vind ik zo cool aan de boeken van Suus. Dat ik ze én mooi en prachtig vind. En ook dat ze voelen als een lang gesprek met Suus. Een gesprek waarin vooral Suus aan het woord is. En zo heb ik gesprekken eigenlijk vaak het liefst. Vaak luister ik gewoon het allerliefst. En zeker naar Suus. Maar ze voelen dus als een lang gesprek met Suus. Dat je kan voeren bijvoorbeeld tijdens een lange treinrit of een nacht waarin je niet kan slapen. Wat aan de hand was in de nacht van zondag op maandag. Ik kon zo hard niet slapen dat ik zelfs 2 boeken las die nacht. Dat klinkt als een heel productieve nacht. Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het eerste boekje dat ik las wel te rusten kleine vis was. Wat een kinderboekje is. Wat een kinderboekje is, dat ik de dag ervoor van Suus gekregen had. Omdat haar 3-jarig zoontje er altijd zo goed van kan slapen. En omdat ze dat ook hoopte voor mij, gaf ze mij dat boekje cadeau. Omdat ik dus al een paar dagen niet echt kon slapen. En misschien moet ik er heel kort bij vertellen dat ik niet kon slapen omdat er even iets heel verdrietigs gebeurde op een plek heel dicht bij mij. Iets dat ik hier niet kan vertellen, omdat het niet mijn verhaal is om te vertellen. Maar wat wel zoveel ruimte invulde in mijn hoofd, dat ik de afgelopen 1,5 week eigenlijk enkel daaraan kon denken. Of aan helemaal niks, maar meestal alleen daaraan. Iets dat ook geen ruimte overliet om te slapen, omdat ik mij zoveel zorgen maakte. En vervolgens begon Suus zich zorgen te maken over mij. En gaf ze mij dat boekje cadeau. Met daarbij ook een huissleutel van hun huis, van Suus en Alex. Waar ik ook even heel kort iets over wil zeggen. Namelijk hoe wonderlijk ik het vind. Ik heb nu al een tijdje geen huis door een hele lange verhuis. Dat heb ik vorige week al verteld. Vorige keer al verteld, daar hoef ik niet nog eens te herhalen. Daarbij heb ik vanaf morgen wel weer een huis. Ja. Maar ik heb in de korte tijd zonder huis 4 huissleutels gekregen van andere mensen, wat echt als een verzameling begint te voelen. En wat ik echt heel erg mooi vind, dat mensen zo eenvoudig zeggen, hier, doe maar. Als het nodig is, is mijn huis ook jouw huis. Suus had de sleutel van haar huis aan het boekje Wel te rusten, kleine vis geplakt met plakband. En in dat boekje gaat een klein oranje visje slaap wel zeggen tegen alle andere vissen in de zee, voor het zelf naar bed gaat. En daar voel ik mij op zich wel verwant mee. Ik ben ook heel vaak de laatste die slaapt, die eerst aan iedereen slaap wel moet gaan zeggen om zelf te kunnen slapen. Daarnaast is mijn sterrenbeeld ook vissen. dat geef ik even mee. En ik denk wel dat als ik fysiek echt een vis zou zijn, ik denk daar soms over na, dat dan een klein oranje visje wel bij de opties hoort. Ja, ik ben geen paling of witte haai of zo. Voilà, dat zijn dingen waar ik over nadenk. Suus ook, dat weet ik. Want door Suus weet ik dat mijn boomhoroscoop een wilg is. Wat ik ook heel goed vind passen. Dat terzijde, ik las heel dat boek, Wel te rusten, kleine vis. Ik probeerde daarna heel erg te slapen, zoals het driejarig zoontje van Suus. En toen dat niet lukte, las ik ook nog heel jouw nieuwe tweede boek, Suus, op mijn telefoon. Wat grappig is, omdat Suus haar boeken dus soms ook gewoon schrijft op een telefoon. En ik wou de hele tijd reageren. Op elk blokje dat ik las, waarbij ik moest gniffelen of dat ik mooi vond, wou ik dat aan jou, Suus, zeggen. Want het is natuurlijk een gesprek, het lezen van dat boek. Maar ik vergat de hele tijd dat ik één, natuurlijk niet mocht zeggen dat ik het aan het lezen was, vanwege heel deze verrassing. En ook dat het 4 uur 's nachts was. Wat het uur blijkt te zijn waarop mensen het meest gedesoriënteerd zijn als je ze zou wakker maken. Dus elke keer als ik Suus een appje wou sturen om te zeggen met welk blokje ik zo hard had moeten gniffelen, kon ik mezelf nog net op tijd inhouden en eraan denken dat ik alles moest opsparen voor dit moment. En dat ik nu eindelijk kan zeggen hoe hard ik heb moeten lachen met het kerstdiner van je moeder. Hoe mooi ik het beeld van de kleine Suus op de trap vond. En zo kan ik nog heel lang doorgaan. Maar dat ga ik niet doen. Want nu zijn jullie hier natuurlijk allemaal. En daar had ik even geen rekening mee gehouden. Dat als ik dat hier allemaal ga vertellen, jullie dat boek helemaal niet meer gaan lezen. Wat ik jullie dus wel zou willen aanraden. Dus wat ik ga doen, Suus, is dit. Ik ga jou uitnodigen met een echte uitnodiging. Dat mag na de première van Freek en jou 5 december in Corso. Een uitnodiging voor een koffie in de zon, een garnaalkroket aan zee, een rondtrip door Noord-Frankrijk, een Suze in Bretagne. Zoiets. Een uitnodiging om het lang en breed over jouw tweede boek te hebben. Het grappigste, het saaiste, het mooiste deeltje te benoemen. In welke delen ik mezelf herkende, in welke delen niet. En iedereen die tegen dan het boek gelezen heeft, die mag mee. En voor nu hou ik het hierbij. Lieve Suus, ik ben zo blij dat ik door het lezen van dat boek en ons nachtelijke gesprek vorige week jou en jouw gezin weer zoveel beter heb leren kennen. En ik ben zo ontzettend verwonderd dat hoe alles bij jou zo complex en tegelijk zo eenvoudig is. Daar heb ik de afgelopen dagen zoveel over nagedacht. Hoe jij altijd de eenvoud in de complexiteit weet te vinden. De eenvoud van een huissleutel aan een kinderboekje. De eenvoud van een boek dat je in één nacht kan uitlezen op een telefoon. De eenvoud van armen open, armen toe. En hoe dat altijd mag bij jou. De eenvoud van een Excel-lijst die je relatie en leven kan redden. Ik ging op weg naar deze boekpresentatie nog 2 dingen voor je halen, die ik wel bij een boekpresentatie van een tweede boek vond passen. Het eerste is een heel erg niet complex koekje. Het tweede is dit boeket bloemen, dat ik net om 5:30 ging halen bij een bloemist die bijna ging sluiten. Maar die ook nog 2 bestellingen helemaal naar Kontig moest brengen. En het was al bijna donker. En in Kontig zijn de huisnummers zo onverlicht. En, ja. En er waren door de feestdag in het weekend ook echt heel weinig nieuwe bloemen binnengekomen. Dus het was bijna allemaal heel complex en heel moeilijk. Waarop ik zei dat het perfect was. Dat het een boeket was voor de meest eenvoudige, complexe persoon die ik ken. Die ik heel complexloos graag zie. En dat ik een boekentip voor hem had. Dat het een boek is dat nog moet uitkomen, maar dat ik wel dacht dat hij er iets aan zou hebben. Omdat het een boek is dat voelt als een nachtelijk gesprek met een goede vriendin. Een vriendin die als het boek uit is nog zacht een kus op je hoofd geeft. En zegt, wel te rusten, kleine vis.
Oké, dit is een hoofdstukje uit mijn nieuwe boek.
Weird.
Oké, het hoofdstuk heet Ouders. Vrouw, 72, nog steeds niet met pensioen, houdt van literatuur en wandelen, concerten en goed eten. Beetje chaotisch en vergeetachtig. De oplettende luisteraar weet over wie ik het heb. Maar dat levert ook spannende situaties op. Saai is het leven met haar nooit. Zoekt man of vrouw, maakt niet uit, om af en toe het leven mee te delen. Bijvoorbeeld samen op vakantie naar IJsland. Haar telefoonnummer is 06-55-68-4458. Dit is trouwens een oudere versie, want ik heb uiteindelijk van mijn moeder het nummer moeten veranderen naar iets anders. Want ze zei, ja, het is raar dat je mijn telefoonnummer in het boek zet. Dus, Alice heeft nog de versie met het echte telefoonnummer. Nu weten jullie dus, alle mensen op de podcast weten nu ook het nummer van mijn moeder. Hallo luisteraars. Bel haar een keer, als je naar IJsland wil. Oké. Dus, dit wat je net hoorde, deze contactadvertentie wou ik voor mijn moeder plaatsen in de Groene Amsterdammer. En nu staat hij dus ook in deze tekst, in dit boek. Maar dat is misschien mooi meegenomen. Ik heb natuurlijk toestemming aan mijn moeder gevraagd of ik deze contactadvertentie mocht plaatsen met een foto erbij. En ze zei ja. Ik moet er wel bij zeggen, ze was op dat moment een stuk haas aan het mals slaan voor het kerstdiner. Terwijl ze instructies riep naar mijn nichtje van 8 om de oven uit te zetten, want er rook iets verbrand. Dus het zou kunnen dat ze er niet super goed over heeft nagedacht. Als mijn moeder bezig is met het kerstdiner, zetten mijn zus en ik meestal een stoel neer aan de zijkant van de keuken. En zitten we met een glas wijn te kijken naar wat wij de grote jaarlijkse kerstshow noemen. Vaak schuiven er steeds meer mensen aan. En tot we met een stuk of 5 familieleden met ingehouden adem kijken naar wat zich elk jaar volgens een vrij vast patroon voltrekt. Het begint altijd heel dynamisch en indrukwekkend met een stuk of 8 gerechten die tegelijkertijd vorm beginnen te krijgen. Stoofpeertjes, wortels met kruiden en zure room, salsa met granaatappels, salades, forel. Dit is denk ik allemaal geschrapt in het boek, maar dat weten jullie dan. Geflambeerde spruitjes, gegrilde pompoen. En mijn moeder beweegt zich dan tussen al die schalen en pannen op het vuur. En meestal op het moment dat wij allemaal denken, wauw, dit jaar gaat het lukken, klinkt er opeens, oh nee, oh nee. Er is iets aangebrand, iets overgekookt. Een tas met boodschappen toch ergens vergeten. En kan iemand op zoek naar de peterselie? Kunnen we nog, misschien staan die nog in de fietstassen buiten op straat. Mijn zus en ik houden elkaars hand vast. Dit is ons favoriete moment van kerstmis. En dan, je kunt er de klok op gelijk stellen. Midden in die chaos klinkt er een harde gil. Mijn moeder houdt haar hand vast en trekt wit weg. Ze heeft het topje van haar duim eraf gesneden. Niet helemaal, maar wel bijna. Mijn schoonbroer valt flauw. Daar heb ik trouwens van moeten maken, word duizelig, van mijn zus. Dat weet je, in het boek staat dus word duizelig. Mijn zus en ik staan op, omdat nu nog blijven zitten wellicht onbeleefd zou zijn. Mijn zus pakt de verbanddoos. Ik stel voor om naar de eerste hulp te rijden tot grote ergernis van mijn moeder, want dat is nergens voor nodig, terwijl het bloed door het drukverband heen sijpelt. Kortom, kerstmis is het ideale moment om mijn moeder ergens toestemming voor te vragen. En het feit dat ik een contactadvertentie had geschreven komt omdat ze een paar dagen voor kerstmis ineens zei dat het misschien weer eens tijd werd voor liefde. Ik ga die nog eens herhalen, dat het misschien weer eens tijd werd voor liefde. Dit kwam als een verrassing, want mijn moeder was de afgelopen 10 jaar alleen en heeft vooral hard gewerkt en leuke dingen gedaan, maar tijd voor liefde was er eigenlijk nooit echt. Ik vroeg haar hoe ze dat van plan was te doen, liefde vinden. Je beseft dan toch dat je iemand nieuw moet leren kennen, zei ik, op zo'n site bijvoorbeeld, en dat je dan moet opschrijven wie je bent, wat je hobby's zijn, wat je belangrijk vindt in het leven, en dat iemand dan gaat zeggen dat hij jou wel leuk vindt of mooi. Ah, getver, wat een gedoe, zei mijn moeder. Ik overweeg het aan de advertentie toe te voegen. Liefst geen gedoe. We beseffen ineens allebei wat een opdracht dit eigenlijk is. Hier opnieuw aan beginnen. Opnieuw je leven met iemand delen. Eigenlijk was mijn moeder geschikt om een leven lang van één iemand te houden, denk ik. Alleen liep het anders. Mijn ouders, 2 moeders, Amsterdam, jaren 80, lang verhaal, gingen toen mijn zus en ik klein waren in de perfecte storm van werk, kleine kinderen, slapeloze nachten. En proberen een doctoraatscriptie te schrijven uit elkaar. Het is meteen ook mijn eerste herinnering. Ik ben 2,5 jaar oud, zit met mijn zus bovenaan de trap, zie 1 van mijn 2 ouders vertrekken en het is voorbij. Ik zie dit heel precies voor me, zonder dat iemand me dit ooit heeft naverteld. Dus ik weet zeker dat het een herinnering is. Ah ja, interessant. Dit is ook geschrapt in het boek, oké, maakt niet uit. Wat gek is, want eigenlijk heb ik heel weinig herinneringen aan mijn jeugd. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar het valt me altijd op dat ik echt weinig herinneringen heb. Een psycholoog legde mij eens uit dat een herinnering alleen gemaakt kan worden als je je bewust bent van wat je op dat moment voelt. Dus hoe groter de emotie, hoe duidelijker het beeld. Kortom, als je dus niet precies weet wat je voelt, dan is de kans groot dat je die gebeurtenis als in een soort slecht opgeruimde archiefkast later niet meer kan terugvinden. En los van dat hele duidelijke moment aan de voordeur weet ik eigenlijk best weinig. Ik weet dat ik een keer een wespensteek in mijn rechterbil had. die mijn moeder eruit zoog, wat ik grappig vond. Ik weet dat mijn oom doodging, net als onze katten, meneer Abel en Louise. Mijn voorste melktand eruit viel doordat mijn zus hem eruit trok. En dat ik een keer een dam heb gebouwd in een rivier in Zwitserland. Maar dat is het wel zo'n beetje. Verder is het gissen en van horen zeggen. Pas later, als ik ga studeren in Antwerpen, heb ik weer een duidelijke film. Hoe gek, denk ik wel eens, dat ik dus eigenlijk niet echt weet wie ik daarvoor was, hoe ik me voelde, wat ik leuk vond. Hoe vond ik het in ons nieuwe huis, de nieuwe liefdes van beide ouders, hoe waren de vakanties, de weekenden, hoe was het met ons vieren? Eerst een rotsvast verbonden geheel en toen ineens los van elkaar. Zou het kunnen dat ik het niet weet, omdat het me nooit is gevraagd? Niet door een ander, maar vooral niet door mijzelf. Zou het kunnen dat zowel mijn gezin als ik nooit hardop vragen hebben gesteld? Ik moet denken aan een vragenlijst die ik eens tegenkwam. Het bleek een soort magische lijst met vragen die je aan elkaar kunt stellen, waarna je dan gegarandeerd verliefd op elkaar zou worden. Het werkt echt, stond er in dat artikel bij. Stel deze 36 vragen, kijk elkaar 2 minuten in de ogen en je gaat van elkaar houden. En als je die vragen leest, is het zo simpel dat je bijna niet kan voorstellen dat dit de wereld rond is gegaan. Het zijn 36 vragen over hoe iemand zich voelt. Vragen waarbij je niet anders kunt dan je kwetsbaar opstellen. Vragen over wie je bent, je dromen, wat je belangrijk vindt. En blijkbaar als iemand daar een half uurtje de tijd voor neemt, is dat zo ongelooflijk speciaal dat je tot over je oren verliefd wordt. Het maakte me droevig. Blijkbaar zijn we het zo verleerd om ons op die manier met elkaar te verbinden dat we het bijna als een soort magie of tovertruc zijn gaan beschouwen. Iets waar we apps voor nodig hebben of niet meer aan durven te beginnen, zeker niet als het al een tijd geleden is. Ik vraag me af of mijn oma gelijk had toen ze zei dat ik me niet moest laten inpakken door de griezels van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat vond ze belangrijk, vertelde ze in elk gesprek. Maar ook, zei ze, dat de ruimte tussen jou en mij, de ruimte dus tussen twee mensen in, dat God is. En dan bedoelde ze dus niet een man met een baard, zei ze er ook nog bij, maar iets groters. Dat stukje ruimte tussen twee mensen in, die halve meter waar verbinding en de verbreking daarvan plaatsvindt, dat is iets heilig. Waar we met aandacht en zorg mee om moeten gaan, omdat het anders sterft zoals een kamerplant zonder water en licht. Ik kan je wel een lijstje met vragen geven die je op de eerste date kunt stellen, zei ik. Mijn moeder zucht, terwijl ze zich probeert voor te stellen hoe ze die paar uur in godsnaam moet doorstaan. Haar hand, die zonder de pleister, aait zachtjes over het hoofd van mijn nichtje. Ze is op de schoot van haar oma in slaap gevallen tijdens het kerstdiner, met haar kleine keukenschort nog aan. Ze wou wakker blijven voor de taart, maar dat is niet gelukt. Goed dan, zegt mijn moeder. Maar ik zou wel de af en toe laten vallen. Ik kijk haar aan, af en toe. In die advertentie, ik heb wel geluisterd hoor. Die advertentie die je in de Groene Amsterdammer wilt zetten. Je zegt het leven af en toe te delen. Laat het maar weg. Zeg gewoon het leven delen. Misschien is het daarvoor nog niet te laat. Dat is het ook.
U luisterde naar de podcast van de 49e maandagavond. Deze werd opgenomen op 3 november 2025 in de studio door Sander Salde en werd gemonteerd door Johannes Lievens. U hoorde Freek Fiele, Suzanne Grotehuis en Alice Meeuwse en de muziek die zometeen nog volgt is van de Hopfrog Fanfare. Dankjewel aan Harthoofd om deze aflevering mee te publiceren. En wilt u deze avonden nu live meemaken? Hou dan onze website in de gaten of schrijf u in voor onze nieuwsbrief. En heb je vragen of opmerkingen? Laat ons iets weten via info@denieuwetijd.be.